Singh is overleden. De Indië-veteraan vertelde in 1969 als eerste over wangedrag van Nederlandse militairen in Nederlands-Indië. Na de tv-uitzending werd hij bedreigd en moest onderduiken. Uting vocht na de Tweede Wereldoorlog 2,5 jaar voor het behoud van de Nederlandse kolonie. Hij zag dat in die strijd veel onnodige doden vielen en schreef daarover in de jaren 50 brieven aan kranten. De brieven werden nooit geplaatst. Pas in 1969 kon hij voor het eerst in de media vertellen over zijn ervaringen in Nederlands-Indië. Joop Uting was 91 jaar. Travelbird maakt een doorstart. De failliete reisorganisatie wordt overgenomen door de Britse Secret Escapes Group. Waarschijnlijk blijft die de naam Travelbird ook gewoon gebruiken. En de site zou binnen een paar dagen weer in de lucht zijn. Volgens de curator verliezen wel ruim 200 mensen hun baan, maar enkele tientallen werknemers zouden mee kunnen naar de nieuwe eigenaar. Veel personeel zou al een nieuwe baan hebben gevonden. Een activist is na het kort geding over Zwarte Piet in Haarlem opgepakt op verdenking van bedreiging van Sinterklaas via sociale media. Hij krijgt samen met 3 andere activisten een gebiedsverbod voor de intocht van Sinterklaas in Zaanstad komende zaterdag. Activist Michael van Zijl die raakte eerder in opspraak door een oproep die hij deed om een aanslag te plegen op Sinterklaas. Hij werd eind augustus veroordeeld tot een boete wegens opruiing. En de Oranje Vrouwen hebben zich geplaatst voor het WK voetbal volgend jaar. De return in Zwitserland werd 1-1, ruim genoeg na de 3-0 thuiszegen van afgelopen vrijdag. Even leek het nog wel spannend te worden na een rode kaart voor aanvoerder Anouk Dekker in de 7e minuut. Miedema maakte de 0-1, daarna maakte Zwitserland nog gelijk. Het is voor de 2e keer dat de Oranje Vrouwen zich plaatsen voor het WK. Ook de vorige keer in Canada waren ze erbij. Het weer nog bewolkt. Vannacht daalt de temperatuur op sommige plaatsen tot een graad of 4. Er is kans op mist. Morgen geregeld zon en maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.
En 25 november is het feest in Zuidoost met de afsluiting van 50 jaar Belmer. De grande finale.
Op zaterdag disco zwemmen in Belmer Sportpark, de kunstroute in winkelcentrum de Amsterdamse Poort, maar ook mediteren in de vergaderzaal van het stadsdeelkantoor en volop dansen in de circustent op het Anton de Komplein. 's Avonds in No Limit Belmer Grooves op de tonen van de G-buurt met de Hunsels en de Funmasters. Zondag is World of Food de hele dag World of Music. En in de Johan Cruijff Arena de kampioenenparade van de sporthelden uit 50 jaar Belmer.
De grande finale op 24 en 25 november.
Check voor alle festiviteiten en kaarten amsterdam.nl/50jaarbelmer of facebook/50jaarbelmer.
Radio Onda Italiana presenteert Voice of the Town, een programma van Silvia Terribili. Op dinsdagavond van 21 tot 22 uur op Radio Salto Stads FM. Informatie, actualiteit, muziek met een eigenwijze karakter. Voice of the Town.
Oh,
Goedenavond, beste luisteraars. En hartelijk welkom bij de uitzending van Radio Onda Italiana. Dit is Voice of the Town. Vanavond in studio Silvia Terribili. En het thema van vanavond is Dirty Skies, oftewel geoengineering. We gaan straks luisteren naar een interview met Fred Teunissen. Ciel d'hiver. Het thema van vanavond is uiteraard de hemel. Hemel onder vuur, dat is de titel van het schokkend boek van Fred Teunissen. Hoe komt het dat de hemel er zo anders uitziet dan vroeger? En wat is die geoengineering die onder andere door het IPCC-experts gesuggereerd wordt als middel tegen de broeikaseffect? En klopt het dat de injectie van de stratosferische aerosolen nu al plaatsvindt? Vinden wij het acceptabel dat er dan het weer continentaal gesleuteld wordt? De hemel vervuilen om het zonlicht te dimmen? Dit kan toch niet de oplossing zijn voor global warming. Deze en nog meer vragen komen aan de orde in de interview met Fred Teunissen, auteur van het schokkend boek Hemel onder vuur. Vanavond op Voice of the Town, Salto Radio Amsterdam. Ciel d'hiver, en dat was Vito Ranucci, Ensemble de Hemo in de Winter. Journalist Fred Teunissen verdiepte zich 2 jaar lang in het mysterie van de chemtrails. In dit boek doet hij verslag van zijn bevindingen en maakt hij de lezer deelgenoot van zijn intense bezorgdheid. Chemtrails bevallen nanodeeltjes van metalen en andere stoffen die zo onvoorstelbaar klein zijn dat ons afweersysteem ze niet herkent. Ze worden opgenomen in vitale organen en veroorzaken daar ontstekingen die ons ziek maken. Zoals Teunissen aantoont, is het sprayen maar 1 kant van de chemtrail-medaille. De andere is het zappen. Het met hoogfrequente elektromagnetische energie doorstralen van de met chemtrails bewerkte atmosfeer. Ook dit zappen heeft ingrijpende gevolgen voor de gezondheid van al wat leeft en groeit. De auteur pleit voor een Skylab, een burgerinitiatief dat onafhankelijk van de overheid en met geavanceerde meetapparatuur vast gaat stellen wat er zoal uit de hemel op ons neerdaalt. Dit initiatief is onderdeel van zijn 8-puntenplan om het chemtrailtij te keren. Hij schreef een boek, Hemel onder vuur, een diepgaand onderzoek naar chemtrails. En we gaan straks luisteren naar het interview met hem. Maar daarvoor gaan we nog even luisteren naar Detti Picasso in Kele Lao. En nu gaan we luisteren naar de interview met Fred Teunissen.
Vast te stellen wat er in die uitstoot van de vliegtuigen zit, want dan zou je achteraan moeten vliegen en dat kunnen we helaas niet. Je kunt wel kijken naar wat er neerslaat op aarde uit die vliegtuigsporen. En dat kun je bijvoorbeeld doen met analyses van regenwater. Dat is over de hele wereld gedaan en in veel gevallen zit daar dan een hoge hoeveelheid aluminium in. En aluminium hoort niet in regenwater. Dan krijg je weer hele discussies, want het zou ook kunnen komen doordat we vuil verbranden. En in vuilverbranding komt ook aluminium vrij in nanovorm. En dan krijg je dus een discussie van wat komt er uit die vuilverbranding en wat komt er uit de lucht. Uit de hogere luchtlagen. En wat, maar goed, het is een moeilijk te bewijzen aan de hand van luchtmonsters, want dat is een hele ingewikkelde zaak. Je kunt wel kijken naar bijvoorbeeld de rapporten. Dus ik weet niet of jouw vraag gaat over bewijskracht of zo.
Eigenlijk maar, wel, ja.
Er zijn natuurlijk heel veel patenten op dit gebied. Die gaan over het doelbewust brengen van stoffen in de atmosfeer. Er zijn ook veel wetenschappelijke instituten die zich met dit onderwerp bezighouden. En wat ik een heel erg sterke vorm van bewijs vind, is een rapport van de Amerikaanse luchtmacht uit 1996.
Welk rapport?
Het rapport heet Owning the Weather in 2025. En dat is opgesteld door 7 officieren van de luchtmacht, de Amerikaanse luchtmacht. En dat is naar mijn idee een soort roadmap voor het hele Gemsveldprogramma.
Is er geen discussie geweest aan de hand van dit rapport? Nou, geen maatschappelijke discussie?
Nee, niet. Het is wel opgepikt door onderzoekers. Het is geheim geweest trouwens, moet ik zeggen. Het is pas sinds een paar jaar openbaar.
Sinds wanneer?
Ik denk een jaar of 3-4.
Zo weinig.
Huh? Ja. Het is dus declassified. Het is classified en op een gegeven moment wordt het dan om redenen die ik niet weet, wordt gedeclassified. En dan kun je ook afvragen bij zo'n declassified rapport van wat daarin staat, welk deel van de waarheid dat dan is. Ik denk dat het een stukje van de waarheid is.
Ja, vind je niet vreemd dat er helemaal geen vragen opgeroepen heeft bij groepen, bij organisaties?
Wat voor organisaties? Politiek of?
Ja, allerlei maatschappelijke organisaties. Want in dat rapport daar staat dat, ja, owning the weather. Dus je wordt de meester van het weer. Dus je kan het weer beïnvloeden.
Ja. Ja.
Je kan wolken vormen, wolken vernietigen.
Ja. Nou, wat ik vreemd vind, op het web wordt het af en toe wel genoemd door mensen die kritisch zijn over het hele Gemsveld gebeuren. Maar ik heb de indruk dat maar heel weinig van die activisten ook, zeg maar, dat rapport echt grondig gelezen hebben. Want als je dat heel goed leest, er staat bijvoorbeeld een grafiek in. En dan zie je dat het niet alleen maar gaat over de beïnvloeding van het weer, maar dat het ook een wapensysteem is. En dat, uiteraard is dat, het is door de luchtmacht uitgebracht. Het is niet alleen maar een weerding, het is een wapending. Maar ik vind, op je vraag terug te komen, ik vind het wel merkwaardig dat het rapport niet de aandacht heeft gehad, nog tot nu toe, ook niet in de alternatieve media, die het zou moeten hebben.
Je zou verwachten dat milieuorganisaties in ieder geval wat vragen daarover stellen. Maar ja, er is heerst heel veel stilte over dit onderwerp dan.
Ja.
Ja.
Ja, ik heb het boek natuurlijk, het boek doorbreekt de stilte, voor zover die er was. Hè, want er is natuurlijk wel veel, er is ook al wel veel.
Ja.
Peter Vereken uit België, die is rond de jaren, begin van deze eeuw, heeft de moed gehad om daar in alle duidelijkheid over te praten.
Ja. Je hebt een boek geschreven, Hemel onder vuur. Daar zit heel veel informatie in. Ben je wel eens tegengesproken of iemand heeft gezegd tegen jou, wat zit erin? Zijn het hoaxen?
Dat is een hele leuke vraag.
Ja. Want ik kan me voorstellen, als je het boek leest, nou, ik heb het bijna helemaal gelezen, dus daar staan echt schokkende dingen in, waarvan je wil weten als burger, ja, wat zit erachter? Klopt het? Misschien is het allemaal science fiction, maar is er iemand geweest die jou tegengesproken heeft?
Nee, eigenlijk niet. Dat is wel grappig, het is in november vorig jaar uitgekomen. En er is
hoeveel boeken zijn er van verkocht? Ongeveer
600 tot nu toe.
Dat is ook veel.
Dat is redelijk. Dat
ja, dus 600 mensen in Nederland weten hiervan.
Die er kennis van kunnen hebben. Niet alleen dat, maar dus delen van het boek staan ook gewoon als pdf op mijn blog Transitieweb. Dus daar kun je ze ook downloaden. Dus dat zal misschien nog wel wat ruimer bekeken zijn. Maar er is nog niet één echt inhoudelijk tegenargument gekomen op alle bewijzen die erin staan.
Nee. Heb je niet eens in de bunker gehad, die jouw theorie, of ja, theorieën, de feiten die je vertelt, wou de bunker?
Ja, misschien komt dat nog wel. Het enige, daar moet ik wel bij zeggen, het enige, maar dat komt uit de sfeer van de politieke partijen, denk ik, of de milieudefensie. Ik weet niet meer precies wat de bron was, maar dat gezegd werd, ja, ergens verderop, heel diep in het boek, wordt een voorbeeld gegeven van een mevrouw die met haar geestkracht chemtrails oplost. Dat is, daar begin ik met dat beeld, begin ik ergens een hoofdstuk. En dan wordt gezegd, ja, als iemand dat in zijn boek opneemt, dan kun je het hele boek niet serieus nemen. Dat is wel gezegd. Maar daar wordt dus het hele voorafgaande stuk, waar alle bewijsvoering zit, alle rapporten, alle patenten, alle foto's, die ook bewijs geven, allemaal meteen onder tafel gelegd.
Ja.
Met dat ene voorbeeld van die mevrouw, wat ik trouwens wel een heel interessant voorbeeld vind. Als wij met onze geestkracht iets met die chemtrails kunnen doen, moet het vooral niet laten. Ja, dus ook dat is geen flauwekul of zomaar onzin. Dat is iets waar je serieus naar zou moeten kijken. Maar misschien klopt dat ook wel.
Ja.
Maar goed, dat is het enige wat ik tegen je heb gehoord. Verder niks.
Nee, dat is heel apart. In je boek daar staat ook iets over die technologie van die hele snelle wifi, de zogenaamde 5G.
Ja.
Wat houdt dat in? Want ook daarover weet praktisch niemand.
Nee, nou je moet eigenlijk nog een stap terug, want wat chemtrails doen, is dat ze de lucht ioniseren. Dat is een ingewikkeld woord, maar de lucht is normaal isolerend, elektrisch isolerend, en op het moment dat je metaal, de hele kleine nanometaaldeeltjes in de lucht brengt, wordt die geleidend. En daardoor kun je er energie doorheen sturen, in elektromagnetische energie, wat veel moeilijker zou zijn als die lucht niet geleidend is. Dat is eigenlijk de basis waarom er gechemtrailed wordt, want daarmee kun je met elektromagnetische energie manipulaties doen in het luchtruim. Met allerlei toepassingen. Ja.
Maar die nanodeeltjes dan, die geleidend zijn, die slaan weer neer.
Ja.
Dus dan zouden ze constant nanodeeltjes blijven invoeren.
Ja, dat is juist het goede nieuws. Het goede slechte nieuws.
En dat zou ook heel veel kosten.
Ja, maar even één ding tegelijk. Het goede en slechte nieuws is dat je, als je dit doet, als je de lucht wil ioniseren op die manier, dat je er steeds mee door moet gaan. Dat is dus eigenlijk een zwak ding in het hele programma. Dat je moet blijven toevoegen. Op het moment dat je dat niet meer doet, herstelt de natuur zich weer. Dat is het goede nieuws in het slechte nieuws.
Thank you.
En dat was een interessante bewerking van een klassieker van Ludwig van Beethoven. Dit was Lobet den Herren van Vito Ranucci. En we gaan weer verder luisteren naar die interview met Fred Teunissen, auteur van het boek Hemel onder vuur. En het ging over chemtrails en geoengineering.
Dat is het goede nieuws in het slechte nieuws. En wat dat doet dus, is dat het de lucht elektrisch geleidend maakt. En daardoor kun je weersystemen beïnvloeden. Je kunt ook wapensystemen daarin, laserachtige wapens, doorheen sturen. Wat veel moeilijker wordt als de lucht isoleert. Dus dat is allemaal wat er gaande is.
Ja. Er is ook
het regent neer. Het regent neer, dus je moet het ook kunnen vaststellen op de grond. En in het water, in het regenwater. Ik heb één test zelf gedaan met regenwater.
En wat heb je erin gevonden?
Daar zat 0,9 microgram. Ik weet niet of ik het helemaal goed zeg, maar een aandeel aluminium in dat monster. En aluminium hoort niet in het regenwater. Dat bedoel ik net met van, waar komt het? Dan moet je gaan kijken waar komt het vandaan.
Ja. En er waren geen echte andere bronnen, aannembare bronnen in de buurt. Ik bedoel, in de industrie of iets.
Nee, in Drenthe. Dus
in Drenthe, nee.
Ja. Nee. Nee, en het punt is, aluminium is giftig. Sowieso als stof giftig, in nanovorm al helemaal. En wordt ook geassocieerd met bijvoorbeeld Alzheimer. Dus we moeten gewoon geen aluminium in de lucht hebben. Sowieso niet. Waar het ook vandaan komt.
Ja.
En we moeten meten. Dus het is goed als we...
Dat meten gebeurt op dit moment niet van ultrafijnstof. Gebeurt het praktisch
niet.
Zeer
beperkt, ja.
Ze zeggen dat RIVM of een van die instellingen dat wel doet. Maar ja, het is heel moeilijk om rapporten daarover te vinden. Dus ultrafijnstof wordt in feite niet gemeten in Nederland.
Ik denk dat het al gemeten wordt, maar ik denk dat de gegevens niet gecommuniceerd worden.
Waarom?
Nou, je hebt bijvoorbeeld een app, dat heet Luchtkwaliteit. Dat is door het RIVM, meen ik, ontwikkeld. Dat kun je gewoon downloaden. Luchtkwaliteit is een app. En dan kun je zien bij de meetpunten, het meetnet wat het RIVM in Nederland heeft, wat die aan fijnstof meten. En dat heb je in verschillende klasses. Je hebt PM10, dat is grove fijnstof. Je hebt PM2,5, dat is fijne fijnstof. En je hebt PM0,1, dat is ultrafijnstof. En juist die PM0,1, de nanodeel zeg maar van de fijnstof, dat zou je willen weten. En juist dat wordt dus niet gecommuniceerd, dat zit niet in die app. Ik denk wel dat ze de apparatuur hebben om het te kunnen meten. En ik denk ook wel dat ze het wel doen.
Maar zouden we niet als burgers, bezorgde burgers, aan de overheid vragen om die metingen te verrichten en het publiek daarover te informeren?
Ja.
Want je hebt een soort signatuur, hè? Dus die stoffen die je vindt in de lucht, hebben een signatuur.
Ja.
Bepaalde stoffen horen daar niet in thuis.
Ja. Ja.
En dan kan je je ook afvragen, waar komen ze vandaan?
Ja. Ja,
zoals aluminium in regenwater. Ja, waar komt die vandaan?
Ja. Ja, dat is goed om...
Daar moet een reden voor zijn, een wetenschappelijke reden ervoor zijn.
Ja. Ja, ik denk dat we dat moeten doen, dat we de overheid voortdurend moeten blijven vragen om die gegevens ter beschikking te stellen.
Ja.
Iets anders is of ze dat ook zullen doen. Dus daarnaast zullen we ook zelf als burgerinitiatief metingen moeten gaan doen.
Ja, want op het moment dat je zegt de gezondheidskosten zijn te hoog, nou dan zeg ik, wij moeten ook preventief werken.
Ja.
We weten dat aluminium bijvoorbeeld schadelijk is voor de gezondheid. Veroorzaakt een aantal extra en nieuwe gevallen van hele ernstige ziektes. Dat kost geld, ons allemaal. Dus ga maar meten, zodat je weet wat in de lucht zit. En waar het vandaan komt, want die signatuur van die stof is ook belangrijk.
Ja.
Barium bijvoorbeeld. Hoe kan barium in de lucht zitten?
Ja.
Waar komt het vandaan? Kan het van de vliegtuigen komen, zomaar? Van de slijtage van motoren van vliegtuigen?
Lijkt me amper. Aluminium zou nog kunnen. Maar...
Strontium. Ja. Komt het, is het een slijtageproduct van... Van de vliegtuigmotoren?
Nou, wat heel interessant is, Sylvia, is dat een onderzoeker, een van de weinige wetenschappers die zich hier een beetje in verdiept heeft, in het chemtrail-fenomeen, zeg maar. Hoewel dat niet zijn uitgangspunt was. Die stelde op een gegeven moment vast dat dit soort stoffen, barium, strontium, aluminium, zoals die dus in monsters gevonden worden op de grond, dat die sterke overeenkomst vertonen met vliegenas. Dus dat is dus een restproduct, zeg maar, van de kolencentrales. En hij heeft daar een wetenschappelijk rapport van gepubliceerd. Daar is een enorme hoop heibel over gekomen. Hij moest het terugtrekken, want uiteindelijk heeft hij het zelf weer een beetje aangepast, want er zaten wel wat foutjes in misschien. Maar hij heeft het nu helemaal goed gemaakt, maar hij krijgt het niet meer gepubliceerd. Dus hij heeft het nu zelf gepubliceerd. Want zijn standpunt is dat het heel goed, heel aannemelijk is dat er dus ook vliegenas wordt gebruikt als basisstof om die trails te trekken waar je dus kunstmatige wolken mee krijgt.
Maar is dat noodzakelijk voor het vliegen? Of wordt het dan toegevoegd?
Dat wordt dan toegevoegd.
Ja, maar daar moeten we iets over, meer over weten. Ja, ja. We hebben recht om dit soort dingen te weten. Ja. Toch?
Nee, maar we hebben het over toevoegingen. Chemtrails zijn toevoegingen aan de bestaande vliegtuig uit
dat
gas.
Dat is niet acceptabel.
Ja.
Nee. Uit persberichten van de mainstream media las ik dat het een aantal deskundigen van het IPCC, Solar Radiation Management en andere geoengineering technieken zoals stratosferische injectie van aerosolen adviseren als maatregel om de temperatuur op aarde niet te veel te laten stijgen. Maar de meerderheid van de Nederlandse bevolking wordt niet geïnformeerd hierover. Dus deze methodes worden geadviseerd door deskundigen van het IPCC in het laatste rapport.
Ja, maar dat ben ik niet helemaal met je eens, want volgens mij is het zo dat er eigenlijk al jarenlang in opiniebladen en zo en in kranten af en toe stukjes verschijnen in de trant van als het nou helemaal uit de hand loopt met die opwarming van de aarde, dan moeten we misschien extreme maatregelen gaan nemen. En dus daar is wel wat ook, inclusief in de zin van solar radiation management, dus het terugkaatsen van zonlicht de atmosfeer in. En er wordt nooit helemaal precies gezegd met welke techniek dat dan moet. Maar het is niet zo dat het helemaal onbekend is. Dat is niet waar.
Natuurlijk is wel gezegd. Er zijn genoeg onderzoeksinstituten die hiermee bezig zijn. Maar het wordt niet aan het grote publiek in deze termen verteld. Het wordt niet gezegd, wij moeten iets gaan sproeien om de temperatuur lager te houden.
Ja, daar heb je wel gelijk.
Waarom doen ze dat niet? Dit is toch een hele belangrijke. Ik bedoel, dan kan je de bevolking informeren van de maatregelen die volgens hun nodig kunnen zijn. Waarom wordt er totaal daarover niet gesproken? Want dit zou de zogenaamde theorie van die chemtrails echt eindelijk bevestigen.
Ja, maar zo heel langzaam kom er toch een beetje in die buurt, is mijn indruk. Ik heb hier het is wel grappig om het erbij te pakken misschien. Dat is een krant. Een Brabant Stentor. Kijk, dit soort verhalen verschijnen wel in de krant. Dus halen we de klimaatdoelen? Ja?
Ja.
Dat is dan hoogleraar Jan Rotmans die daar een verhaal over vertelt. Hou je vast, want en huiver. Dus we halen die doelstellingen niet, dus de aarde wordt te warm. En dus moeten we misschien wel hele ingrijpende maatregelen gaan nemen. Dat wordt allemaal nu wel gezegd.
Ja, maar die ingrijpende maatregelen, die worden niet verduidelijkt. Want als je zegt bijvoorbeeld, dit wordt bijvoorbeeld uit de milieuhoek, hoor je moet het aantal vliegbewegingen fors beperken. Dat moet je doen, want vliegtuigen veroorzaken sowieso broeikassen.
Ja.
Dus wij zouden, als wij minder vliegtuigen in de lucht, dat betekent minder broeikas. Dat zeggen milieuorganisaties. Daar wordt niets aan gedaan. Want op vluchten, daar zit helemaal geen BTW, geen BTW op kerosine, geen belastingen, niets. Dus wij weten dat we zouden het aantal vliegbewegingen terug kunnen draaien met hele goede gevolgen in verband met het klimaat. En wij doen het. Wij weigeren om dat te doen. We doen het niets aan. Dus aan die ene kant zeggen ze ingrijpende maatregelen.
Ja.
Maar de luchtvaart moet groeien. Is dat niet schizofrenisch?
Nou, ja.
We weten dat dit zou een hele goede maatregel kunnen zijn.
Naar de bron. De bron van de hele die discussies gaat over broeikasgassen. Ja, want wat zijn dat eigenlijk? Nou, een van de verhalen is steeds dat CO2 een van de belangrijkste broeikasgassen is. Maar CO2 is maar een fractie van de atmosfeer. Ik geloof 0,23% of zo. De rest is stikstof en zuurstof. En nog een aantal edelgassen, zeg maar. En het hele beeld van dat we alsmaar meer CO2 de atmosfeer in pompen, waardoor die een broeikas wordt en het inderdaad die tientallen jaren eeuwen blijft hangen, dat is een compleet verdraaid, onwetenschappelijk, knettergek beeld.
Dus dat is de fake news.
Dat is fake. Want het is om te beginnen al even 0, zoveel procent, zeg maar, en dat komt er heel klein beetje bij, voor heel klein beetje af. En bovendien wordt het opgenomen door planten en door de zee. Dus als je meer CO2, van mijn part met meer vliegbewegingen, in de lucht brengt, wordt dat opgenomen door de aarde, door de systemen van de aarde. Binnen maximaal 5 jaar, volgens mij. Wat ik tot nu toe heb gelezen in wetenschappelijke rapporten daarover. Dus het verhaal dat we een soort opblazende luchtbel zijn met alleen maar CO2, is een knettergek verhaal. Ja. Onwetenschappelijk.
Dus de globale...
gassen, zeg maar. En het hele beeld van dat we alsmaar meer CO2 de atmosfeer in pompen, waardoor die een broeikas wordt en het inderdaad die tientallen jaren eeuwen blijft hangen, dat is een compleet verdraaid, onwetenschappelijk, knettergek beeld.
Dus dat is de fake news.
Dat is fake. Want het is om te beginnen al even 0, zoveel procent, zeg maar, en dat komt er heel klein beetje bij, voor een heel klein beetje af. En bovendien wordt het opgenomen door planten en door de zee. Dus als je meer CO2, van mijn part met meer vliegbewegingen, in de lucht brengt, wordt dat opgenomen door de aarde, door de systemen van de aarde. Binnen maximaal 5 jaar, volgens mij, wat ik tot nu toe heb gelezen in wetenschappelijke rapporten daarover. Dus het verhaal dat we een soort opblazende luchtbel zijn met alleen maar CO2, is een knettergek verhaal. Ja. Onwetenschappelijk.
Dus de globale opwarming is een beetje religie geworden?
Nee, want er is wel een beetje opwarming. Volgens mij 0,4 graden in een eeuw. En als je dan kijkt naar het temperatuurverloop van de afgelopen duizenden jaren, is 0,4 graden opwarming niet heel bijzonder. Bovendien zitten we op een over een piek heen op een eerder neergaande lijn dan op een opgaande lijn. En ook is het nog eens een keer zo dat er tijden zijn geweest dat het veel warmer was op aarde, bijvoorbeeld in de middeleeuwen. Dat is een tijd geweest waarin Groenland groen was. En nu brokkelt Groenland een beetje af, hè, een stukje, en overal paniek, het ijs breekt bij Groenland. Men vergeet dat Groenland ooit groen was. En dat dat te maken heeft met de dynamiek van de zon, die koude en warme periodes op aarde veroorzaakt. En niet broeikasgas, want in de middeleeuwen hadden we geen broeikasgas. Dus dat hele verhaal van de opwarming van de aarde heeft te maken met het legitimeren van de geoengineering.
Afgelopen zomer, hebben wij een lange periode van geen regen, dagenlang in de hemel zonder geen enkele wolken. Ik had wel eens gelezen dat het normaal is dat het, als het heel warm is, de lucht blijft niet lang stabiel, dus dat beginnen meteen cumulus, humulus zich te vormen, ja. Die binnen enkele dagen zich ontwikkelen tot regenwolken. Hoe komt dat dat sommige dagen in Nederland helemaal geen bewolking zich vormde, ook omdat zonder, ook door met hele grote, hogere warmte, zeg maar. Dus het was heel warm, maar de lucht bleef helemaal stabiel, helemaal geen wolken, geen cumuli, ja. van het mooi weer zich ontwikkelde. Hoe verklaar je dat?
Ja, ik wou dat het kon.
Dus het kan niet.
Het gebeurt, weet je. Je moet echt een meteoroloog hebben om dit goed te verklaren. Maar ik heb wel een vermoeden. Maar
dat is, en wat is je vermoeden?
Mijn vermoeden is dat de straalstroom gemanipuleerd is. En normaliter heb je een straalstroom die gaat over de oceaan heen en daar komen alle systemen mee naar het westen. Dan heb je een westelijke straalstroom. En dan wordt die af en toe geblokkeerd door een hoge drukgebied en heb je mooi weer. Maar als je die straalstroom verlegt met geoengineering, met bepaalde bedoelingen, bijvoorbeeld omdat je het warmer wil hebben in de Noordpool, dat je daar het ijs wil smelten zodat je kunt gaan boren naar olie enzovoort, dan veroorzaakt je dus ook een ander effect bij datgene waar die straalstroom vroeger op uitkwam. En dan heb je misschien een hoge drukgebied hier in de buurt wat veel langer blijft hangen dan normaal het geval zou zijn geweest, maar is een vermoeden.
En je kan in principe ook wolken vormen of wolken laten vernietigen door het creëren, iets te veranderen aan de nuclei, hè? Aan de nuclei in de wolken. Dus dat er zijn bepaalde condens punten in de wolken en je kan met bepaalde chemische stoffen kan je dat veranderen, zodat een wolk kan verdwijnen of oplossen. Of zich juist zich vormen.
Ja.
Dat kan wel.
Ja. Ja, nucleus is gewoon een deeltje waaromheen zich wat waterdamp vormt.
Ja.
En als het wat maar groter wordt, en deeltjes klonten samen kan regen.
En je hebt een natuurlijke vorming, en dat is de homogeneus vorming van deze nuclei.
Ja, dus zand.
Maar je hebt ook een heterogeneus vorming van deze nuclei. En dat wordt beïnvloed door aerosolen. Dus aerosolen kunnen zorgen dat deze nuclei zich op een heterogene manier vormen, ja. Waardoor regen onderdrukt wordt.
Ja. Ja.
Dus je kan het weer beïnvloeden.
Ja, dat is waar.
Met gevolgen zoals helemaal geen regen, enorm veel droogte, of op bepaalde plekken en op andere plekken weer regenbuien.
Ja.
Enorme regenbuien.
Ja, dus wat we nu hebben meegemaakt in de zomer, dat is dus extreem warm. Nou, niet extreem warm, maar behoorlijk warm.
Ja.
En maar langdurig. En zonder dat er onweer is, waar het afwisselt, wat je zegt, dat klopt, dat is raar. Maar je kunt ook het omgekeerde krijgen, dat je een zomer hebt met achter elkaar slecht weer, omdat die straalstroom verlegd is.
Ja. Ja. En je hoort ook dat vliegtuigen, dus uit de uit de uitstoot van vliegtuigen, er komen stikstofoxide. En die kunnen de ozonlaag afbreken op grote hoogte in de stratosfeer. En afbreken van de beschermende ozonlaag, dat heeft ook enorme gevolgen voor de gezondheid.
Ja.
Dus wij zijn ook met de groei van het luchtverkeer, dan zijn we de ozonlaag verder aan het vernietigen.
Nou ja, daar weet ik niet het fijne van, hoe dat precies werkt. Ik weet wel dat beweerd wordt dat chemtrails ook ozon aantast. En ik weet niet welke stoffen dat dan precies doen, maar de stratosfeer is wel de laag waar de ozonlaag zich bevindt, in de hogere stratosfeer. Dus het is een beetje, als je daarmee gaat knoeien, weet je niet precies wat de effecten
zijn. Ja, maar dat stikstofoxide de ozonlaag afbreken, dat is bekend, dat is wetenschappelijk bekend. Ja. En natuurlijk, dat is een zeer complexe reactie, maar we weten, stikstofoxide komen uit elke verbrandingsproces. Bij vliegtuigen is het totaal ongehinderd, want er zijn geen filters, dus alles komt eruit. En ze gaan zich binden aan bepaalde moleculen in de lucht. En ze breken die beschermende ozonlaag. Dat heeft enorme gevolgen voor. Wat weten we over aviobrandstoffen? Dus wij weten alles over die diesel en alle kleine auto's, die moeten schoon, die moeten gefilterd. We weten niet over aviobrandstoffen. Wat zit erin?
Ja, daar heb ik me ook afgevraagd en ik ben er niet helemaal achter gekomen. Maar die mevrouw Ulrike Lohmann uit Zürich, die heeft daar wel onderzoek naar gedaan. En vastgesteld dat er in ieder geval aluminium in vliegtuigbrandstof zit. En als je dat verbrandt, krijg je dus ook nano-aluminium in de lucht.
Maar is dat nodig voor een verbrandingsproces?
Dat weet ik niet. Ik denk dat het de verbranding bevordert. Maar ik ben daar geen deskundige in.
Ja. Is er misschien iets anders wat je belangrijk vindt om te zeggen? Natuurlijk, ja, mensen moeten je boek lezen. Hemel onder vuur. Want het is echt, het is schokkend. Nou, er zit heel veel in. Heel veel verschillende thema's en heel veel referenties. Dus dat is echt indrukwekkend. Het zou veel meer bekend moeten zijn, vind ik. Maar wat vind je belangrijk om te zeggen?
Nou, het is buitengewoon complex, dat zeg je terecht. En er zijn heel veel mensen nodig die daar onderzoek naar doen en die dat met elkaar uitwisselen om daar meer vat op te krijgen, zeg maar. We staan wat dat betreft, naar mijn gevoel, nog een beetje aan het begin. Dus dat zei ik net al tegen je, voordat we in gesprek raakten van, ik denk dat we zo'n 20% in beeld hebben en misschien nog wel 80% niet. Maar zoveel is wel duidelijk dat er dus extra toxische stoffen in de atmosfeer komen die impact hebben op onze biologie, op ons lichaam, op onze gezondheid. Dus wat heel belangrijk is, wat ik nog graag wil zeggen, is dat je van allerlei dingen kunt ondernemen om je weerstand op peil te houden. Ja, want je kunt heel erg concentreren op wat daar gebeurt en hoe slecht dat is. En daar word je een beetje depressief van als je niet oppast op de natuur. Dat is helemaal niet nodig, want het schept ook een kans. Het schept ook een kans om actief bezig te zijn met je eigen gezondheid. En dat kan op verschillende manieren. Dus in het boek wordt er aan het eind een soort 8-puntenplan gepresenteerd. Van wat kunnen we nou eigenlijk doen? Op 8 punten. Ik ga ze niet allemaal herhalen, maar
ja.
Zorgen dat we veel meer aan healing doen. Ontgifting en weerstand bevorderende dingen. Dat is heel belangrijk.
Ja. Je bent nu met verder onderzoek bezig. Wat wil je?
Wat thema's zijn om verder te onderzoeken. Ja. Wat de invloed van de zon op onze biologie is eigenlijk. Want chemtrails die dimmen het zonlicht. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat dat voor impact heeft op mensen. En ook wat je daar dan weer aan kan doen. Ik denk sowieso dat als er hevig gewerkt wordt met kunstmatige bewolking. Dat het verstandig is als de zon goed schijnt om daar gebruik van te maken. Want het is gezond. Dus elke uurtjes ompakken, dat is sowieso een tip die moet je doen. En
ik denk dat dit.
Elke uurtjes ompakken.
Oh ja.
Want het einde van dit verhaal is nog niet in zicht. Ik denk dat het. De afgelopen jaren is het al aan het verergeren. De Verenigde Staten is nog erger. En ik zie het nog niet heel snel stoppen.
Vandaag zien we ook een hele aparte hemel. We gaan straks naar buiten. Misschien gaan we wat beelden nemen.
Gaan we veldonderzoek doen.
Ja. Bedankt en succes met je onderzoek en met je actie eigenlijk.
Dankjewel Sylvia.
We waren in gesprek met Fred Teunissen. Hij is auteur van het boek Hemel onder vuur. Het is een heel indrukwekkend boek, schokkend ook, over geoengineering en chemtrails. Ik kan het aan iedereen adviseren. En natuurlijk, je kan ook informatie op het web vinden. Er is ook een heel interessant rapport van die Heinrich Böll Stiftung. Dat heet The Big Bad Fix. En het is een rapport van 80 pagina's over geoengineering, verschillende technieken. En het is heel goed geschreven en heel degelijk en wetenschappelijk. Dus ik kan het aan iedereen adviseren als je er meer over wil weten. Dit was Radio Onda Italiana, Voice of the Town met Sylvia Terribili. Hartelijk dank voor jullie aandacht en graag tot de volgende keer. U luisterde naar Voice of the Town, een programma van actualiteit en informatie van Radio Onda Italiana. Hartelijk dank voor jullie aandacht en graag tot de volgende keer.
Michel Koenen met het NOS.